Maar ik wil toch maar naar een gedeelte in Efeze hoofdstuk 4. Ik had namelijk ook nog iets over de zaligsprekingen nagekeken om daar wat over te zeggen. Maar ik denk dat dit wel wat meer aansluit bij wat jij ook al genoemd hebt, Daniel. Efeze hoofdstuk 4. Waar boven vers 17 staat de oude en de nieuwe mens. In Efeze 4 zitten wij hier in het praktische gedeelte van de brief. De eerste drie hoofdstukken zijn eigenlijk het leerstellige gedeelte. En vanaf hoofdstuk 4 kom je in het praktische gedeelte, zeg maar. Wat soms enorm praktisch is. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Over de man en de vrouw en over de kindertjes en over de werknemers en de werkgevers. Gaat het daar gewoon over en er wordt gesproken wat er van ons verwacht wordt. En dat is niet die wandel van ons, waar het hier ook over gaat. Die wandel, dat is een wandel die voortkomt uit geloof. Het is niet een wandel om vanuit onszelf de Heer welbehagelijk proberen te gaan dienen. Maar het is... De gedachte is altijd dat doordat wij tot geloof zijn gekomen en ons leven in zijn hand hebben gesteld, dat wij nou zijn dienstknechten zijn geworden, zijn eigendom zijn geworden. En de bedoeling is dat wij, dat is zo'n term, hè, dat wij zouden leren leven zoals God het bedoeld heeft. Dat is een bekende term, ik weet niet of je wel eens hoort, maar dat is wel eens een bekende term. En dat is een beetje een vage term natuurlijk. Wij zouden leven zoals God het bedoeld heeft. Maar daar is natuurlijk niks mis mee, want dat zouden wij ook inderdaad doen. Daarbij zijn persoonlijke omstandigheden zijn van belang, of die hebben daar nou eenmaal invloed op. Wie wij van nature zijn, hier wordt gesproken over de oude mens en de nieuwe mens, dus over aan de ene kant wie wij van nature zijn, en onze nieuwe mens is onze identiteit in Christus. En over die oude mens wordt hier ook gesproken. En ik heb gemerkt dat bij ons wel eens de verwarring ontstaat. Wat is nou de oude mens, zeg maar? Ik noemde net al iets over waar wij geboren zijn. Wat voor karakter wij hebben. Wat voor persoonlijkheid wij van nature zijn. De omgeving waarin wij geboren zijn, de financiële, economische wereld waarin wij geboren zijn, zijn allemaal dingen die invloed hebben op wie wij zijn of wie wij in de loop van de jaren geworden zijn. En zoals wij zijn, zo komen wij tot de Heer. Weet je wel, kom zoals je bent. Dat is het ook inderdaad, kom zoals je bent bij de Heer. Maar ik heb gemerkt dat de gedachte ook wel bestaat. Als we dan één keer bij de Heer zijn gekomen, dat alles wat we van nature dan mee hebben gekregen, of ervaringen, of gebeurtenissen die wij mee hebben gemaakt, dat daarvan gezegd wordt, die zijn allemaal aan het kruis genageld, dat is allemaal weg. Het enige wat nog telt is het nieuwe leven in Christus. Alsof wij dan in één keer geen mensen meer zijn met gevoelens, ervaringen, omstandigheden, et cetera. Wij blijven gewoon die mens die wij ook van nature zijn. Alleen daar zou iets van binnenuit gaan veranderen. Maar zelfs dat is tot op zekere hoogte persoonlijk. Er zijn universele waarheden in de Bijbel, namelijk dat degene die tot geloof komt, dat die eeuwig leven ontvangt, dat die dus de Heilige Geest ontvangt, dat die een nieuwe schepping wordt, dat er niets is wat hem kan scheiden van de liefde Gods. Maar aan de andere kant leert de Bijbel ook dat wij als gelovigen, en een gelovige, dat is iedereen die in de Heer Jezus Christus gelooft, dat zijn allemaal onze broeders en zusters. Van sommige mensen weet je dat zeker, van andere mensen heb je daar misschien nog je twijfels over. Zijn allemaal onze broeders en zusters, en daarvan zegt de Bijbel bijvoorbeeld in de Korinthebrief dat wij één lichaam zijn, dat wij handen, voeten, ledematen van hetzelfde lichaam zijn. En dat alle leden ook niet hetzelfde werken. Maar dat het toch één gemeenschappelijke factor is. En die gemeenschappelijke factor is, als het goed is, ons geloof in de Heer Jezus Christus. Ons geloof in dat woord van God. En aan de ene kant hebben wij dus de eenheid binnen de gemeente, waar trouwens ook over gesproken wordt hier in Efeze hoofdstuk 4. Aan het begin namelijk al. De eerste oproep is: zo bid ik dan de gevangenen in de Heer, Paulus zat gevangen in Rome, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. En dan is het eerste wat gezegd wordt, dat wij zouden wandelen met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkander verdragen in de liefde. Allemaal nederige zaken. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Met de gelovigen, met de broeders en zusters. Vers 4, wij zijn één lichaam. Wij hebben allemaal dezelfde geest ontvangen. Dus aan de ene kant zouden wij die eenheid bewaren, die eenheid zoeken, ook in de praktijk van ons leven. Maar aan de andere kant is het ook bij gelegenheid wel eens zo dat er zaken zijn die de eenheid verstoren. En het is wel degelijk zo dat de Bijbel ook waarschuwt voor mensen die wel degelijk broeders en zusters van ons zijn. Maar waarvan de Bijbel toch zegt, ja, het zijn je broeders en je zusters, maar ze zijn afgeweken op het verkeerde pad en ze willen niet meer terug. Heb daar geen gemeenschap in mee. Dus dat is een beetje, daar moet je wijsheid voor hebben. Dat las Daniel zo straks op. Dat wij met wijsheid zouden leren wandelen. Hoe om te gaan in al die verschillende situaties. De Bijbel is aan de ene kant, sommige dingen zijn statisch, zijn leerstellig. Andere dingen zijn dynamisch en praktisch. Er zijn geen richtlijnen voor, dat moet je leren, moet je ervaren in je leven. Daar zijn ook geen voorschriften voor. Daarom is het ook moeilijk om daarover te spreken. Ik probeer dat wel eens bij deze gelegenheden. Dat blijf ik ook lastig vinden. Maar dat is de moeilijkheid soms. Aan de ene kant die eenheid behouden. En aan de andere kant soms afscheid moeten nemen van bepaalde mensen of bepaalde contacten. Omdat je denkt, ja, dat ligt op een gegeven moment te ver uit elkaar. En waar dan die grens ligt, ja, dat moet je leren in je leven. Dat is heel lastig. Even denken wat ik daar nog meer over wil zeggen. Ja, wat ik er nog meer over wil zeggen is inderdaad, ook als het dan zo is dat je bewust bent dat je van bepaalde mensen of bepaalde leerstellingen of weet ik veel wat afstand hebt genomen, dan nog is de vraag, oké, prima, maar hoe ga je daarmee om? En dat bedoel ik te zeggen, ga je dat dan, ga je daartegen ageren of laat je het gewoon, ga je het negeren? Laat je het gewoon links liggen? Want er zijn best dingen die niet deugen, die best gezegd mogen worden dat ze niet deugen. Maar dan is het gevaar zo enorm dat wij daarna hoogmoedig worden. En in ons hart denken van ja, zij hebben het fout en wij hebben het goed en zij deugen niet en wij deugen wel. In plaats dat wij het gewoon bij onszelf houden en zeggen wij geloven in de Heer Jezus Christus. Of ik geloof in de Heer Jezus Christus, ik geloof in Gods woord, ik geloof in die zaken die hij ons geschonken heeft. En in plaats van de vijand bij wijze van spreken te veroordelen, dat we een houding aannemen van bid voor degene die u vervolgen. Want dat is wat de Bijbel ook zegt. En dat is praktisch leven. En dat is soms heel ingewikkeld. En dat moet dan ieder ook voor zichzelf, moet hij daar zijn weg in gaan. En daar leren wij allemaal in. Als het goed is. Maar als wij daarin willen leren, dan is het heel belangrijk dat wij, hoewel wij aan de ene kant voor onszelf de waarheid hebben gevonden, is het heel belangrijk dat wij ons wel degelijk blijven openstellen voor wat de Heer aan ons wil doen en welke route wij soms in het leven gaan. Het is niet zo dat je één keer op het moment dat je tot geloof gekomen bent van nou weet ik dit en nou weet ik dat en zo zit het in elkaar. Dat is het. En als ik dat maar blijf vasthouden, ga ik de rest van mijn leven door en dan komt het wel goed, want ik weet precies hoe het in elkaar steekt. Dat is niet het praktische leven. Het gaat erom dat wij ook in onze wandel gevoelig blijven. Zo heet dat hier namelijk. In vers 17, het staat pas in vers 19 wat ik aanhaal, maar vanaf vers 17 daar staat: ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, dat wordt ons dus aanbevolen, wij zouden niet meer wandelen gelijk de andere heidenen wandelen. Die wandelen namelijk in de ijdelheid huns gemoeds. En gemoed is in de eerste plaats het verstand. Maar het heeft ook wel iets te maken met het hart. Het zit daar een beetje tussenin. En dat het daartussenin zit, het verstand en het gevoel spreken wij dan over. Het zijn precies de termen die hier genoemd worden. Want over die heidenen wordt gezegd, ze zijn verduisterd in het verstand. Dus qua kennis, verstand, zijn ze verduisterd. Leeft men in duisternis, weet men niet wie men is, waar men vandaan komt. Men kent het licht van de Bijbel niet. Maar er staat aan de ene kant, ze zijn verduisterd in het verstand, dus qua kennis. Maar in vers 19 staat, welke ongevoelig geworden zijnde. En dan wat er volgt. Maar ze zijn dus ook ongevoelig geworden.
Staat het bij jou ook in vers 18, door de verharding van hun hart?
Precies. Zie je, dat bedoel ik dus te zeggen, want dat was het volgende wat ik wou zeggen inderdaad. Die twee dingen gaan samen, hè? Het gaat aan de ene kant in ons verstand, maar datgene wat in ons verstand gaat, zou in ons hart neerdalen. En daar zouden wij uit leven. En wij zouden niet... hoe moet je dat zeggen? Je zou niet alleen met het verstand leven. Dat gaat namelijk niet. Althans, dat is mijn persoonlijke ervaring, laat ik het dan zo zeggen. Dat gaat voor mij in ieder geval niet. Ik kreeg gisteren, schiet me te binnen. Gisteren heb je het gehoord, Trapel carnavalsoptocht.
Ja.
Was iemand op het leven gekomen? Nou, carnavalsoptocht, er was iemand met een auto ergens ingereden, per ongeluk of wat dan ook. Maar er was iemand om het leven gekomen en een klasgenoot van mij, die wist ik dat hij erheen ging, die bleek dat hij er 10 meter van af stond dat het gebeurde, zeg maar. We hebben zo'n groepsapp op school, dus er werd dan wat, had ze wat ingestuurd, dat ze, wat ze meegemaakt had, zeg maar. En dan maak je zoiets mee en dat blijf je dan achtervolgen. Want dat stuurden ze vandaag van, goh, ik kan er niet verslapen en het achtervolg je en weet ik veel. En de een kan bepaalde dingen makkelijker loslaten dan de ander. Maar de vraag is, hoe ga je met bepaalde situaties om die een bepaalde impact op je hebben? En nou is dit gewoon een heel simpel aards voorbeeld. Maar de een zou zeggen van, ja, het is nou er gebeurd, het is klaar, het is heel vervelend, maar boek dicht, ga maar verder. Maar dat werkt voor een ander weer niet. Om maar aan te geven het verschil tussen het verstand en wat het soms met je doet. Kijk maar naar mensen die in oorlogsgebieden geweest zijn. Altijd van die stoere mannen natuurlijk. Die al helemaal niet over hun gevoel praten. En dat zijn altijd van die verhalen. Mensen die in de oorlog gezeten hebben, daar nooit over gepraat hebben. En dan zijn ze een keer 80 en dan gaat die beerput open. En dan, dan komen bepaalde dingen er nog weer eens een keer uit. En wat ik er maar even mee wil zeggen is dat het heel belangrijk is dat wij datgene wat wij met ons verstand binnenkrijgen, dat we dat in onze harten zouden laten zakken, zouden planten En daarvanuit ook leven. Want het leven komt ook niet voort vanuit het verstand. Het leven komt voort vanuit het hart.
Als ik hem... ik heb zitten zo te lezen.
Ja.
Staat er, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat het God is. Nou, hoe dan? Door de onwetendheid die in hem is.
Ja.
Ja, hoe dan? Nou, door de verharding van hun hart.
Ja.
Dus zou je ook andersom kunnen lezen. Doordat ze hun hart hebben verhard, zijn ze onwetend geworden. Zijn ze vervreemd van het leven naar God. En zijn ze vervolgens verduisterd in het verstand.
Ja, hij gaat beide kanten op. Aan de ene kant begint het in het verstand, maar de diepste oorzaak ligt hem altijd in het hart.
Ja, als je die afsluit.
Als je die afsluit, precies. Dan heb je aan die kennis ook niet meer, want dat werkt dan namelijk niet meer.
Ja, hetzelfde als dat je in alledaags iets. Je weet dat het zo is, je ziet het voor je gebeuren, maar toch heb je van binnen iets, dat kan niet of zo. Dat is zo raar.
Je gelooft het dus eigenlijk niet. En geloof is wat in het hart gebeurt, hè? Mm-hmm. En ons hart, want we hebben het dan over ons hart. Dat is ook mooi, want het is beeldspraak, hè? Ons hart is gewoon een orgaan.
Er zit geen gevoel in.
Ik bedoel, dat is een orgaan, een wetenschapper die zou zeggen, ja, dat hart pompt het bloed rond en dat zorgt ervoor dat ons lichaam in leven blijft. Maar ons lichaam is niet zomaar een machine waar je een kwartje ingooit en dan doet hij dit en dat. Ja, daar valt wel bij te sturen met medicijnen, dat je daar eens een keer wat aan doet. Maar ons lichaam wordt gevoed vanuit ons hart, maar ons hart moet gevuld worden niet met aards voedsel wat er uiteindelijk terechtkomt, maar met geestelijk voedsel. Want wat de mens is, die geest wat die mens is, dat kan je niet vastpakken. En wat er dus inderdaad gebeurt, is dat men is ongevoelig in het hart, en dus kan die kennis ook niet meer binnenkomen. En als men wel gevoelig is, dan kan bepaalde kennis ook binnenkomen. Maar dan is het wel de bedoeling dat de kennis die wij dan hebben, dat we dat voor onszelf, dat we onszelf daardoor laten opbouwen en daaruit leven. Want dat is het verschil tussen een van de verschillen tussen een gelovige en een ongelovige, is dat wij openstaan voor het woord van God, voor het leven van God, voor de dingen die de Heer geeft. Er zijn ook genoeg mensen die staan ook nog steeds heel erg open voor van alles en nog wat, maar op het moment dat je met dingen uit de Bijbel aankomt, gaan de kleppen ook dicht. Die mensen staan wel open, leven helemaal vanuit hun hart, maar die hebben ergens in hun leven een keer een keuze gemaakt van oké, met die Bijbel, God, dat laat ik links, maar wel open blijven staan en van alles en nog wat tot je nemen, maar dat schiet dan ook niet echt op. Maar wij als gelovigen zouden onze harten ook geopend houden, met name in ons praktische leven van dag tot dag. En als het goed is, zijn wij niet meer verduisterd in het verstand, en zijn wij ook niet meer vervreemd van het leven Gods. En wat is het dan trouwens, het leven Gods? Dat is het leven zoals God het bedoeld heeft, om die term dan maar weer te gebruiken. En dat leven, aan de ene kant kan je zeggen dat leven, als je het leerstellig zegt, dan zeg je dat leven, dat is het leven van Christus. Het is het leven van de opgewekte Christus. Oké, maar wat is dat dan? In de praktijk, hoe ziet het er dan uit? Want dat is wel heel leerstellig, ja. Het leven van Christus. Nou, wat dat in de praktijk is, is de vrucht van de geest. Is liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, zachtheid. En dat zijn zaken die de Heer in onze harten kan bewerken. Zijn ook dingen, eigenschappen van mensen die in de wereld gewoon rondlopen, hoor. Dat maakt het lastig. Dat maakt het heel lastig. Dat maakt het ook lastig om hierover te spreken. Ik heb namelijk bijvoorbeeld wel eens een boekje gelezen over de overeenkomst tussen Jezus en Boeddha. En uitspraken van Jezus en Boeddha. die dan naast elkaar gelegd worden. En waaruit blijkt dat ze op dat vlak precies hetzelfde leerden. Nou ja, ik noem maar wat. Hè?
Dat Boeddha toch een goed...
Heb je naaste lief of zo? Heb je vijanden lief? En ik hoop dat je me wil begrijpen... Dat kan namelijk, dat bepaalde dingen die geleerd worden, zelfs door ongelovigen, dat die wel degelijk ergens een Bijbelse grondslag hebben. Dat kan namelijk heel goed, dat je wat leert wat op zich Bijbels is. Wat te maken heeft met hoe het leven Gods eruit zou zien. Als we nou spreken over vergeving, dan leren wij dat van de Heer. Als het goed is. Het laatste vers van hoofdstuk 4. Zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Onze basis daarvoor voor vergeving is het feit dat de Heer ons ook vergeven heeft. Maar als je nou een of ander stok ongelovig gezin hebt, die wel degelijk leert dat je elkander moet vergeven, dan heb je dus wereldse mensen die wel degelijk bepaalde dingen die... Hoe zeg je dat? Morele zaken. Wijsheden.
Zeg maar, een stukje waarheid te pakken.
Precies. Ja.
Dat wil niet zeggen dat ze ook tot dezelfde bron of
nee,
conclusie
nee,
komen.
Precies. En het kan dus heel goed zijn dat je bepaalde, in bepaalde kringen terechtkomt waarbij... Want dat is de andere kant van het verhaal. Je kan ook in kringen terechtkomen waarbij het praktische leven en die uiterlijke kenmerken, nog niet eens uiterlijke kenmerken, maar zelfs bepaalde, als we spreken over liefde, blijdschap, goede tierenheid, etc., dat die dingen allemaal aanwezig zijn. Alleen dat men daar weer een gebrek heeft aan kennis. En dat men uiteindelijk niet weet wie God is. Dat men spreekt over een vage God en ik voel dat God dit met me wil en dat. En dat het dan weer niet gebaseerd ergens op is. En dat maakt het lastig, maar ik denk dat het... zoals ik het net heb proberen naar voren te brengen, dat het zo een beetje in elkaar steekt. En dat er dus wel degelijk dingen zijn, ook in de wereld, die wel degelijk precies hetzelfde zijn als de christelijke zaken die wij leren. Het is voor ons heel belangrijk dat wij blijven, dat wij een goed onderscheidingsvermogen blijven houden. Dat wij goed weten waar soms... een verkeerde afslag genomen wordt. Zodat we niet ergens in betrokken raken. Waardoor wij van het padje afgaan. Nou goed. Vers 22 dan maar. Gaan we even naartoe. Daar staat namelijk die bekende uitdrukking over de oude mens. Christus wordt ons als voorbeeld gesteld in vers 20. Vers 21. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zou vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Komt overeen met Romeinen hoofdstuk 12. Hè? Waar staat dat wij veranderd zouden worden in ons gemoed, in ons denken. Opdat wij daarna Gode welbehagelijk zouden kunnen wandelen. Maar de eerste vraag... Wat is dan de oude mens en wat is het afleggen aangaande de vorige wandeling? En ik Ik hoop dat ik dat een beetje onder woorden kan brengen, want het blijft moeilijk om over bepaalde geestelijke zaken te spreken. Althans, voor mij. Maar de vorige wandeling, de oude mens, dat gaat er niet zozeer om wat wij per se gedaan hebben of wat wij doen. Dat begint ook in ons verstand en in ons denken. En een bepaalde, want de uitdrukking wandeling, die werd in vers 17 toegepast op, eigenlijk op ons denken. Want daar stond, wij zouden niet meer wandelen gelijk de andere heidenen, want die wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Dus hun wandel heeft te maken met wat zij denken.
Het is als het ware, wat in je als persoon afspeelt. Hoe je daarna handelt en wat je doet en wat je laat en wat je zegt en
ja.
Dat soort dingen. Ja. Dus wandel is meer de buitenkant.
Wandel is de buitenkant. Ja, de wandel is hoe het er naar buiten toe uitziet. Als het goed is, is die wandel in overeenstemming met wat er in ons hart is. En als we daarvan uitgaan. Nee, ik wil nog wat anders zeggen. Het kan namelijk ook zo zijn dat de zaken wel degelijk in ons hart zitten. Of dan wel in ons gemoed. En in ons hart. Alleen dat die er niet naar buiten toe uitkomen in onze wandel. Omdat wij ons toch anders voordoen dan wie wij werkelijk waar zijn. Dat kan natuurlijk ook heel goed. En dat, zoiets is ook al een aspect van de oude mens. Je anders voordoen dan dat je bent. De oude mens staat er ook bij wat dat is. Dat is diegene of datgene in ons dat door begeerlijkheden verleid wordt. Alles wat met verslaving bij wijze van spreken te maken heeft, is onze oude mens die in ons triggert.
Gaat het niet om de gemoedstoestand, zeg ik dan wel eens, omdat het ook een combinatie eigenlijk is van het denken en het
voelen. Ja.
En gaat het dan ook niet om de motivatie waaruit je dingen doet?
Ja, de motivatie waaruit je dingen doet. Ja, als je het over verslaving hebt. En je hebt het over motivatie waarom je dingen doet. Want dat is ook zo'n ding. Waarom doen wij soms wat wij doen? Zijn wij ons helemaal niet van bewust? En ik denk dat het heel goed is dat we bij gelegenheid ons daar eens van bewust zijn. Waarom wij bepaalde dingen doen. Zoals we ze doen. Beproeft u zelf of gij van Christus zijt. Of zulke opmerkingen. Waarom doen we zoals we doen? Ik persoonlijk heb niet echt dat van huis uit zo geleerd om alles maar te bespreken wat er in je hart is. Nee. Ik heb meer geleerd om dat wat meer en of dat bewust of onbewust was, daar gaat het niet eens over. Maar ik heb geleerd om dat inderdaad wat rationeler te benaderen. Maar goed, ik ben erachter gekomen dat ik niet zo rationeel ben en dat ik dat wil ik mij vanuit het hart kunnen leven, geen bedekking erop leggen. Dan moet ik dat ook inderdaad naar buiten toe uiten. Dan moet ik daar wat mee doen. Want anders dan zit er een verschil tussen die wandel en het gemoed of een gemoedstoestand, zeg maar. En die oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Ja, dat is datgene in ons die hoogmoed bewerkstelligt.
Ik heel vaak
die haat, die vijandschap zoekt en ja, dat soort dingen. Ja, wat wil je zeggen?
Ik denk heel vaak wel eens dat de oude mens, dat daar in de motivatie meestal is dat jij puur vanuit jezelf kijkt. Waarin jij, je ego centraal staat als het ware.
Ja.
En dan doe je bepaalde dingen die op je hart liggen misschien niet omdat je denkt van ja, maar wat zou een ander ervan vinden?
Precies, ja. En die gedachten, want het begint allemaal in onze gedachten. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, afleggen van oude mensen, dat is gedaan. Wij zijn met Christus gekruisigd, maar in de praktijk van ons leven.
Is het ook
komen er bepaalde dingen, gedachten, die komen automatisch omhoog.
Dus dan denk je dat die oude mens, dat die gewoon veel makkelijker oordeelt en... En dat je dan, als je op een gegeven moment tot het geloof komt, dat je veel meer jezelf onder de loep neemt en jezelf corrigeert. En ik bedoel, ik kom vroeger best wel heel makkelijk altijd van... Wie ben ik om iemand te veroordelen of te zeggen dat hij minder bij hoort omdat ik toevallig dat vind. En dat denk ik ook, dat dat met die langmoedigheid, je wordt, denk ik,
doordat je inderdaad zelf geregeld voor die spiegel staat en er zelf achter komt van oké, ik ben hier misgegaan, ben daar misgegaan, dit deugt niet, dat deugt niet, zus deugt niet, deugt ook allemaal niet. Ja, daarvan zou je leren dat je ook inderdaad genadig zou zijn tegenover een ander. En dat is iets wat in het perfecte plaatje in ons hele leven een rol speelt. Alleen wij blijven mensen en wij blijven... De oude mens kleeft ons nog aan, zingen wij ook ergens in zo'n lied. Dat is gewoon, dat gebeurt gewoon. In hele praktische dingen. Weet je wel, je rijdt in de auto en er zit iemand voor je en die rijdt maar, en die rijdt maar 70 terwijl je er 100 mag.
Ja,
en dan
moet bedenken waarom reageren mensen zus of zo.
Ja.
Als je 100 mag, dan kun je ook vaak wel inhalen.
Ja, oké. Okay, ja.
Nou, zeg ik 80 en 70.
Maar tegenwoordig had hij zeg een pan soep in de auto staan.
Ja.
Ja, ze hebben misschien wel een pan soep in de auto staan. Oh, ja. Ja. Dat heb ik ook wel als ik iets in mijn auto heb staan, waardoor ik niet hard kan rijden. Ja, dat weten die lui niet dat het in mijn auto staat. Maar dat is wel zo.
Precies.
En je kan...
Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet. Maar je oordeelt direct. Dat gebeurt direct.
Ja,
ja, ja. De scheut er iemand met 150, 160, 170, weet ik veel wat, je voorbij. En dan denk je ook direct, oh ja, belachelijk. Maar misschien, je hebt geen, ja, het is niet te verexcuseren. Maar er is overal excuus voor te weten. Je kent die mensen niet. Je weet helemaal niks van hun situatie. Weet jij wat er aan de hand is? En dat is gewoon een, want ik wou het, ik had ook nog bedacht om het eventueel over Matthäus 5, over de zalfsprekingen te hebben, over de bergreden. Daar staan ook dingen in van oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. En dat is heel praktisch, want het is namelijk op het moment dat wij oordelen, wij spreken dat uit, te midden waar andere mensen bij zijn. Wij vinden iets, wij oordelen ergens over. En later kom je zelf een keer in zo'nzelfde situatie. En dan moet je eigenlijk iets doen waarbij, waar je die ander om veroordeeld hebt.
Ja.
En dan denk je, en dan komt het in één keer terug. Denk je, oh ja, dat kan ik dus eigenlijk niet doen, hè. Want dan, dan ga ik op mijn bek. Dan ben ik hypocriet. En dan, En dan word je dus eigenlijk geconfronteerd met jezelf. En dan zou je het dus moeten afleggen. Dan zou je dus wel gewoon moeten doen. En als je daar dan kritiek op krijgt, dan zeg je, ja klopt, ik had toen fout. En zo gaat dat. Zo hou je dat hart ook in leven. En leg je ook daar geen bedekking op. Alleen dat is voor ons mensen zo moeilijk. En denk zeker in onze rationele maatschappij dat dat zo moeilijk is. We hebben het er niet meer over. Niet zo moeilijk doen. En we gaan gewoon verder. En dat komt allemaal wel goed. Maar dat is niet de indruk die ik bijvoorbeeld krijg van Paulus of van de Heer Jezus of van Petrus. Als je leest hoe die over hun, over de zaken die in hun hart zich afspelen, hoe ze daarover spreken. En van de Heer Jezus zien we dat in de evangelie dan niet zoveel terug, maar wij weten hopelijk dat de psalmen profetisch zijn en eigenlijk in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. Daar zien wij ook zijn strijd en emotie en haat die hij aan de ene kant ook heeft, maar waar hij ook niet mee om kan gaan. En zien we ook zijn strijd. En die oude mens, die oude mens, dat is inderdaad die begeerlijk. Dat zijn die begeerlijkheden in ons. En dat is ook dat oordelen, dat is ook een begeerte. Want op het moment dat wij oordelen, dan doen we dat om daar zelf beter van te worden. En dat zijn dingen die zouden wij afleggen. Wij zouden namelijk vernieuwd worden in de geest uws gemoeds door ons denken. En dan zouden wij de nieuwe mens aandoen die naar God, dus in overeenstemming met God of in overeenstemming met Gods wil geschapen is. Dus het leven zoals God dat bedoeld heeft, om die term nog maar een keer weer te gebruiken. De nieuwe mens in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dat lijkt, het zijn de zware termen, lijkt heel hoog gegrepen, dat weet ik wel hoor. En we gaan ook helemaal niet wettisch worden, want dat, op een of andere manier is dat een hele rare balans, of loopt het heel vreemd door elkaar heen. Op het moment dat je inderdaad dit soort dingen dan naar voren brengt, dan lijkt het voor sommige mensen inderdaad wettisch. Of de dingen die we nu naar voren brengen, die passen ze toe op een ander in plaats van op zichzelf. Het is nou juist niet de bedoeling. Je zou het gewoon op jezelf toepassen en voor jezelf. Weet je, ieder zou voor zichzelf een rekenschap afleggen. Niet voor die ander. Die nieuwe mens zouden wij aandoen. Over die nieuwe mens staat, meen ik, in Colossenzen nog wat uitgebreider. Ja, in Colossenzen 3. vers 10, daar staat: en aangedaan heb de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis. En kennis is ook niet alleen informatie, maar kennis is ook gemeenschap, hè? Liefde namelijk. Liefde en gemeenschap en kennis zijn overlappende begrippen. Want Abraham bekende zijn huisvrouw. Hij had kennis. Ja, hij hebt kennis aan iemand. Dat is een oude Nederlandse uitdrukking, toch? Kennis aan iemand hebben, dat is een uitdrukking dat je een verkering of een relatie met elkaar hebt. Die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, namelijk naar het beeld van Christus.
Die hem naar het overeenkomstige beeld van hem, dus van Christus, die hem geschapen heeft.
Ja, en hem met die kleine letter is die nieuwe mens, die wij dus eigenlijk ook zijn, zeg maar.
Dus kun je dan zeggen, want dat alleen de nieuwe mens overeenkomstig het beeld van God geschapen is?
Op het hoogste niveau wel, ja.
Want Jacobus, die zegt dan van, door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.
Ja, ja, ja. Dat is één van de weinige versen die je zou kunnen toepassen op, dat is het verhaal, dat is dat verhaal is de mens beelddrager Gods?
Ja, ja.
Dat verhaal waarvan wij hopelijk geleerd hebben dat Adam niet een beelddrager Gods was, omdat Adam was een type van Christus, zegt Romeinen 5 gewoon. Ja. En als je hier die begrippen oude mens en nieuwe mens hebt, kan je ze bij wijze van spreken ook vervangen door Adam en Christus.
Ja.
En Adam is niet het beeld Gods, Christus is het beeld Gods. Adam is een type van degene die komen zou.
Ja.
En dat vers in Jacobus, je zou het kunnen toepassen toch op alle mensen. Dan zeg je, nou ja, in die gelegenheid gaat het blijkbaar toch over op lager niveau beelddragers Gods. Maar je kan ook zeggen, dat gaat daar dus blijkbaar over gelovigen. Want dan strookt het precies met de rest namelijk, waar ook gezegd wordt dat Christus en de christenen beelddragers God zijn. En als er dan gesproken wordt over dat wij mensen vervloeken die naar Gods beeld geschapen zijn, dat het dan gaat expliciet over gelovigen. Maar hier staat: en aangedaan heb de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Jood en Griek en besnijdenis, voorhuid, allemaal uiterlijke dingen. Vers 12 zegt: zo doet dan aan. En dat heeft gewoon te maken met een keuze die je maakt. En die je soms weer opnieuw moet maken, want dan speelt die oude mens op en dan moet je weer voor kiezen om die nieuwe mens aan te doen. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, dus ook op grond van het feit dat de Heer ons uitverkoren heeft, niet om tot geloof te komen, maar uitverkoren heeft omdat wij gelovigen zijn en dus een bestemming voor ons bepaald heeft. Verder ga ik daar nu niet op in. Als heiligen en beminden doet dan aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Nou, doe dat maar eens aan. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Hoe kan je innerlijke bewegingen aandoen? Hoe kan je een mens raken van binnen? Want het gaat over datgene wat inwendig is, hè? Inwendige beweging, de barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdragende. Het gaat allemaal over praktische dingen. Hoe we praktisch dagelijks met elkaar omgaan. De innerlijke beweging der barmhartigheid. Hoe doe je dat? Mijn persoonlijke overtuiging en getuigenis is, denk ik, dat juist door in de spiegel te gaan staan, door met jezelf te geconfronteerd te worden en met de genade Gods geconfronteerd te worden, daardoor kunnen wij dat. Dat zegt vers 13 ook, het einde van het vers weer, hè? Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Waarom? De Heer heeft ons vergeven. Dus. En dat de Heer ons vergeven heeft, dat is dus ook niet iets wat wij rationeel alleen maar aan zouden nemen. Want dan krijg je iets als. Nou, ik kan toch maar alles doen, want de Heer heeft me toch alles vergeven. Dat krijg je dan. En dat was niet de bedoeling. Want het woord God zou in onze harten geplant worden. Wij zouden werkelijk waar weten wat het betekent dat wij die verlossing hebben gekregen. En wij zouden dat ervaren. En niet alleen rationeel aannemen. Want het leven is niet alleen een ratio. Iemand is overleden en zegt, ja, ach, is bij de Heer, allemaal goed, ja, prima. Ja. Prima, ja, dat is prachtig natuurlijk. Dat is fantastisch dat je op een begrafenis, daar heb ik gisteren over gesproken, dat je bij een begrafenis geen Mieke Telkamp hoeft te draaien met waarheen, waarvoor, maar dat je een lied kan draaien als Amazing Grace. Dat is dezelfde melodie namelijk. Maar dat is prachtig. Dat is ons fundament ook. Maar daar komt uit die genade die wij ontvangen hebben, daar komt die liefde ook uit voor naar elkaar toe. En die liefde is ook niet iets rationeels. Liefde is ook iets wat van binnenuit komt. Heeft wel degelijk te maken met wat wij voelen. Wij zeggen wel eens liefde is elkander dienen. Het dienen is alleen de buitenkant. Maar Paulus zegt ergens op, de liefde van Christus dringt ons. Dat is iets wat omhoog gestuwd wordt in ons. Iets wat niet te stoppen is. Iets wat opborrelt in ons en dat moet eruit. Dat is liefde. En kijk maar eens hoe vaak er gesproken wordt over de liefde Gods die wij ontvangen hebben. En wat dat met ons zou doen, zeg maar. Maar dat kan alleen waar wij niet alleen ons verstand, maar ook onze harten, wie wij werkelijk waar zijn, voor hem openstellen. Nou, nog een paar praktische opmerkingen dan uit Efeze hoofdstuk 4. Er staat vanaf vers 25, daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. ja, dan denk ik, moet ik daar iets aan toevoegen? De een interpreteert dit misschien als wet. Maar ik mag niet liegen. Nee, wil je gezond blijven? Dan kan je beter de waarheid spreken. Wil je geestelijk en lichamelijk gezond blijven? De gezonde woorden van de Heer Jezus wordt ook wel eens gezegd door Paulus in een andere brief. Maar wij zouden elkaar de waarheid spreken. En dat moet namelijk kunnen. Zeker binnen onze kring van gelovigen. Omdat wij juist elkanders leden zijn. En omdat wij toch vergeving ook in overvloed hebben. Want waarom liegen wij? Omdat wij liever iets achter willen houden wat eigenlijk toch wel even naar de oppervlakte moet komen. Ergens naar iemand in een bepaalde situatie. Maar er wordt ons aanbevolen om dat wel degelijk dus even te doen. Want de waarheid in dit verband is niet Gods woord in de zin van de Bijbel. Van lieg niet onder elkaar, maar spreek de waarheid. Spreek uit de Bijbel, want de Bijbel is de waarheid. Gaat over praktische dingen. Er wordt ons aanbevolen. Nou, wordt er ons aanbevolen om toornig te worden? Nou, bijna. Er staat, word toornig. En zondigt niet. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Ik moet boos worden, maar ik moet niet zondigen.
Nou,
het idee is, word je toornig. Let er dan op dat je niet zondigt. En wat is dan zondigen? Nou, dan staat erachter, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. Blijf er niet mee rondlopen, blijf er niet mee zitten. Laat de zon niet ondergaan over die toornigheid, want
leef niet uit die emotie van toornigheid.
Leef ook niet uit die emotie van toornigheid. Maar spreek het bij voorkeur ook eens uit met de, nou ja, wat voor situatie, bedenk ze maar zelf, wat voor situatie er is. En als je vindt dat dat niet nodig is, dan spreek je het richting de Heer uit. Je gaat voor de spiegel staan en zeg je, oké, nou hou ik het maar niet af, want het is nou klaar. Oké, sluit je het af en dan ga je weer verder. En hoe je dat in de praktijk vormgeeft, ja, daar ga ik verder niks over zeggen. Dat kan op zoveel manieren. En er staat achter, geef de duivel geen plaats. Dus blijkbaar heeft de duivel zelfs te maken met dit soort simpele aardse dingen. En dat is persoonlijk voor een ieder. Hoe die dat ervaart ook. Maar de Bijbel zegt wel degelijk dat de duivel zich bedient van dit soort dingen. Van toornigheid die in het hart is en die een eigen leven gaat leiden. Degene die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij heeft mede te delen aan degene die nood heeft. Dat is ook een aanbeveling die Paulus doet. En het lijkt me niet zo'n gekke aanbeveling.
Is het ook niet een beetje, zeg maar, ter herkenning? Ja, want hij zegt, hij is van, leg af en doe aan.
Mm-hmm.
En je legt af dat stelen, je doet aan en je vervangt het met goed werk.
Ja.
Je legt af boosheid als vroeger en je doet aan boosheid zonder te zondigen. En je herkent eigenlijk door die innerlijke verandering,
ja,
hoe dat er dan uit gaat zien. Ja, hij doet eigenlijk gewoon wat praktische,
ja,
plaatjes, zeg ik, ja, van, dat ziet er een beetje zo uit.
Ziet er ongeveer zo uit.
Herkennen als
dat. Ja, ja, ja. Dat denk ik inderdaad ook. En het is, ik vind het al aardig gedetailleerd.
Ja.
Want ik heb het vroeger wel eens zo gedetailleerd dat ik het inderdaad meer als wet opvatte. Maar ik begrijp nu dat het inderdaad plaatjes zijn voor hoe dat er ongeveer uitziet. En klinkt misschien ook een beetje zweverig, maar haal er dan uit wat voor jou van toepassing is, zeg maar. Wat je daaruit herkent. Want wat voor de één een big issue is, is voor de ander weer geen big issue. Mensen zitten verschillend in elkaar. Ook gelovigen. Ik wil zeggen, we zijn wedergeboren, hebben allemaal nieuw leven ontvangen in Christus. En we zijn allemaal gelijk, we zijn allemaal één. Maar wij blijven ook nog gewoon mensen met die oude natuur die de Heer wel degelijk wil gebruiken in allerlei vormen en op allerlei manieren. Vers 29 nog. Geen vuile reden ga uit uw mond. En wat is dan een vuile reden? Dat is makkelijk als je de rest van het vers leest. Want er staat, zo er enige goede reden is tot nuttige stichting. Wat tot nut en stichting zijn ook al bijna synoniemen. Want wat is nuttig? Dat nuttig is datgene wat opbouwt. Wat onze inwendige mens opbouwt. En wat bouwt ons op? Genade. Opdat de woorden genade geven aan degene die ze horen. Dus een vuile reden is het tegenovergestelde van woorden die genade geven. Dus een vuile reden is een oordelende reden. Wat je zo straks noemde. Van goh, vroeger zei ik steeds meer voordat je weet, klap je eruit van oh, die, dit, zus en zo en dit en dit en dat. Hele praktische dingen. Maar op een gegeven moment leer je wat. Dan denk je, oh, hey, er ligt me wat op de lippen. Maar ik heb ondertussen geleerd dat ik dat niet meer uit moet spreken. Moet ik, die gedachte klopt niet. Die gedachte moet ik afleggen. En niet omdat dat moet, omdat ik dat zeg, of omdat dat een wet is, maar omdat je de Heer hebt leren kennen daarin. En dat je daardoor veranderd bent. En dit zijn dingen waar wij ons hele leven lang nog plezier genoeg aan kunnen beleven. Omdat dit proces altijd maar doorgaat in ons leven. Ons leven is een dynamisch ding. En in bepaalde fases in je leven zijn bepaalde dingen weer belangrijker en andere dingen weer minder belangrijk. Zo gaat het in het leven. Maar de Bijbel heeft voor al die, zelfs ook voor al die levensfases, zeg maar, heeft de Bijbel ons wijsheid en richtingen, geeft de Bijbel ons om daar onze weg in te gaan. Iemand als Billy Graham, die een boek schreef toen hij, ik weet niet, was dik in de 80 of zo. Die, Billy Graham staat bekend als een bijbelgetrouw evangelist. Fundamentalistische christen, zeg maar. Maar die schrijft toch, ja, toen ik oud werd, was eigenlijk wel een verrassing voor me. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat me te wachten stond. En hoe moet ik daar nu mee omgaan met die situaties waar ik nu allemaal in beland, zeg maar. Er komt weer een nieuwe situatie, een nieuwe setting. En hoe moet ik dat, daar was wat voor die man te leren, zeg maar. Ook al ken je je Bijbel van binnen en buiten, bij wijze van spreken. Het praktische leven, daarin blijven wij altijd leren. Was in ieder geval de bedoeling. Want wij zouden blijven leren, blijven opgroeien van kind tot zoon. En ook in al deze dagelijkse dingen zouden wij de Heer zoeken. Zijn woord zoeken, onze harten laten veranderen. Onze eigen gedachten bij gelegenheid eens op de proef stellen. Even afstand daarvan nemen. Wie zijn we? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naartoe? En wij zouden de Heilige Geest Gods niet bedroeven. Want die geest woont in ons. En die geest, want waarom staat dit nou in één keer hier? Die geest woont in ons, want die bewerkt die dingen. Die geest is die nieuwe mens die in ons woont. En die wil die dingen in ons bewerkstelligen. Die houdt ons dat voor ogen. Bij gelegenheden als dit natuurlijk ook. En de vraag is, wat doe je ermee? Bedroef je de Heilige Geest? Zeg je van, nee, dat hoeft voor mij allemaal niet. Of ben je bereid daar iets in te leren? En wil je jezelf soms ook in de praktijk van het leven wegcijferen ter wille van de Heer en ook ter wille van broeders en zusters. En dat is wel de bedoeling uiteraard, dat wij dat zouden doen, dat we aan zijn hand blijven wandelen, dat wij wijsheid zoeken, dat wij wijsheid vragen waar wij het nodig hebben en dat wij nimmer zouden denken dat wij het allemaal zelf wel kunnen. Maar dat wij het allemaal doen vanuit de genade Gods. En dat wij altijd zouden roemen in de Heer Jezus Christus. Elke dag weer. Vandaag, morgen en overmorgen en dan die morgen. Etcetera, etcetera. Tot de dag der verlossing staat hier. En dat is de dag waarop wij ook beloond, beoordeeld worden. Onder andere op het feit hoeveel genade wij aanvaard hebben en in hoeverre wij bereid waren om genade uit te delen. In hoeverre wij onszelf weg hebben gecijferd. Voor een ander soms. Nog veel meer natuurlijk dan alleen dat, maar dit is één van de aspecten. Het is een belangrijk aspect van ons dagelijks christelijke leven, ons normale christelijke leven van Watchman Nee. Die over dit soort dingen ook veel schrijft trouwens. Omdat het gewoon praktisch is, van toepassing is op de meeste gelovigen, bijna alle gelovigen. En dit is wat ons onze normen en waarden geeft. Dit zijn dingen die ons wijsheid geven. En ze zijn gebaseerd op Gods woord en ze zijn gebaseerd op de Heer Jezus Christus. En ze zijn in overeenstemming met de, hoe zeg ik het, eigenschappen. Of de, ja, laat ik maar zeggen, de eigenschappen die Christus heeft. Zijn liefde, zijn genade die hij aan ons betoond heeft, die wij weer doorgeven. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar wil ik het voor nu bij laten en de Heer met jullie danken.